Belgische architecten lopen de laatste jaren internationaal opvallend meer in de kijker. Als we er twee mogen noemen die dat pad enigszins hebben geplaveid, dan zijn het wel architect Vincent van Duyssen en interieurarchitect Gert Voorjans. Al kunnen ze stilistisch geen grotere tegenpolen zijn. Van Duyssen streeft voortdurend naar de essentie. En dat vertaalt zich in een strakke, tijdloze architectuur. Maar noem hem zeker niet minimalistisch.
Iets dat enorm ook altijd heeft aangetrokken, is zo'n kabinet van rariteiten. Ik hou van mensen die verzamelen. Ik hou ook van verzamelingen.
Voorjans ontwerpt op zijn beurt rijke, gelaagde interieurs vol kleur, trouvailles en texturen. Maar vergis je niet.
Decoreren, er is niks zo verschrikkelijk, denk ik, als decoreren.
In Tegenpolen, een vierdelige podcast van Knak Weekend, leggen we Voorjans en Van Duyssen op de rooster, aan de hand van een vragenspel over uiteenlopende onderwerpen. Maar met één rode draad. Uitzoeken of ze echt wel de tegenpolen zijn die we denken dat ze zijn. Mijn naam is Amélie Rombouts, ik ben journalist bij Knak Weekend en in deze tweede aflevering van Tegenpolen hebben Vincent van Duyssen en Gert Voorjans het over hun kindertijd.
Mijn moeder die kon zo zeggen van, goh, wat heb ik hier op die wereld gebracht, kon ze soms zo zeggen. Allee, wat heb ik hier op die wereld gebracht?
De evoluties in een vakgebied.
Ja, dat is soms angstaanjagend, sorry to say.
En hun succes. Is die afhankelijk van talent of geluk?
Mensen met talent, je moet er ook iets mee doen. Dat komt niet zomaar uit die lucht gevallen.
We zijn aan mij nu, weet ik het niet meer. Oh.
Je liggen wel nog wat vragen, hè?
Ja, zeg. Sinds je bent gestart, van welke evolutie in je vakgebied ben je het meest onder de indruk? Dat is eigenlijk heel simpel. Wij zijn begonnen met een tekentafel en met kalk. En als ik nu zie mijn medewerkers zitten met drie schermen voor hun bureau, eigenlijk kan ik niet doen wat ik voor gestudeerd heb. Want dat is zo geëvolueerd. En nu stel ik de vraag aan mijn eigen. Maar dat vind ik fenomenaal. Maar die hebben ook een andere sensibiliteit. Dat zijn meer engineering, architecten in layers, dan dat die eigenlijk, die voeren ook uit. Maar wat daar technisch in geëvolueerd is, ja, dat is fenomenaal. Dat is een totaal andere job geworden.
Nee, dat klopt.
En ook interacties. Ja. We sturen dan nu in Japan een antwoord, of New York een ander. Dat was vroeger met de kalksje. En dat is niet zo lang geleden, hè?
Oh nee, ik ben afgestudeerd in 1985. Ja. En ik heb nooit computers geleerd. Nog, wel, ik bedoel, nee. om gewoon textueel ermee te werken, nog voor te tekenen. Dus het is effectief zo, oké, met mij op het kantoor zitten al die mensen met twee schermen.
Maar die hebben ook een andere opleiding genoten. Hè? Maar die zien het vak ook anders op die manier. Hoor. Ik denk wel dat ze ons nog nodig hebben. Ja. Soms kan kennis ook een blokkade geven. Want die denken, oh, moet dat getekend worden? En hoe gaan we dat tekenen? Ik ben er ook van overtuigd dat meubilair en zaken of realisaties of ontwerpen anders worden, omdat je dat kundig bent. Ik zou misschien nog eerder denken aan prachtige moluren. Maar dat wordt niet meer getekend. Dus daar kom je ook naar andere eindresultaten toe. Dus ik denk dat voor mij part in elk geval is dat toch de grootste verandering die er
gekomen is. Dat is absoluut het tekenwerk. Allee, dus het digitaliseren van het tekenwerk is zeker een heel vernieuwend iets. Ik maak toch een heel groot deel uit van die evolutie, sinds dat ik afgestudeerd ben tot nu. Wat er absoluut bijgekomen is, ook in mijn geval dan, is dat de complexiteit van het opstellen van architectuurdossiers, de permitting, de bouwaanvragen, allerlei verschillende...
En de moet sustainability.
Ik zeggen, ja, de sustainability, maar dan ook bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel instanties die er betrokken worden, van stedenbouw tot monumentenzorg. Het is heel complex. Plus, als wij werken ook in het buitenland, wij werken soms met 40 consultants op één project. Dus het is er niet op vermakkelijkt, ik zal het zo zeggen. Ik bedoel, enerzijds hebben we tools gekregen die ons de mogelijkheid bieden om verder te gaan, om effectief meer in detail te werken, hè, enzovoort. Maar de tijd van effectief te werken op een tekenplank en uw plan te maken en onmiddellijk met uw vertrouwde aannemers en uw schrijnwerker te werken, dat is volledig voorbij. Dat is volledig voorbij. Leek heel sympathiek te zijn, hè? Want dat was ook zo. Als je die tekeningen van vroeger bekeek, dat was heel eenvoudig. En die mensen realiseren het ook wel met hun aannemers en met hun meubelmakers. Het is zeer professioneel. Het is heel complex. Het is heel, heel, heel complex. Ik bedoel, het samenstellen van bepaalde dossiers is enorm, 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 enorm complex.
Ja, ik denk dat dat ook het grote verschil is, wat de mensen denken van onze job. Oh, je hebt toch een droom. Maar die denken dat ik maar heel de dag met het toverstokje overal rondom. Want die zien ons in een decorum zitten. Maar de realiteit, wat erachter zit, dat work in progress, ja, dat is soms angstaanjagend. Sorry to say.
Als kind, wat wou je worden?
Paus. Nee, ik was als heel jong al eigenlijk misdienaar. En ik vond heel dat decorum, en dat was zo met heel veel zilver en wierook. Heel dat idee en die ceremonie en die prachtige borduursels en die kleding. Dat was voor mij al iets spectaculair. Maar bon, dat heeft niet zo lang geduurd. Ik wist eigenlijk wel heel vroeg. Mijn ouders hadden een meubelzaak. Maar ik wist al ook heel vroeg dat ik geen winkel wou. Want dat is zo van schoon, lelijk, verkopen, wat kost dat? Ik vind, wat kost dat? Dat vind ik al heel afdoende van eigenlijk de intrinsieke waarde waar het over gaat. Dat kan een prachtige tafel zijn, maar dan moet je, oh, wat kost dat? Eigenlijk wil je van sommige zaken de prijs niet weten. Nee, eigenlijk wist ik wel al heel vroeg dat ik iets met binnenhuis wou doen. En bouwen en verbouwen ook wel. En ik wist ook wel dat ik er een opleiding voor wou doen, omdat het voor mij ook verder gaat dan alleen maar mooi of schoon. Dat enige criterium van schoon of lelijk is ook enorm relatief. Je kan hier van die stoelen, die tonnestoelen, vinden wat je wilt. Dat zijn iconically topstukken, dat is wereldgeschiedenis. Of jij die nu graag ziet of niet graag ziet. Of jij de maan niet graag ziet, daar gaat het niet om. Sommige dingen kunnen plaatsen in zijn context en waarderen voor hetgeen wat het is. Dan kunnen we wel zeggen, oh, ik ben volledig autodidact. Ik ben daar niet altijd mee akkoord. Ergens vind ik dat je in dat werk toch voelt, dat die mensen dan toch niet... Die backbone of die... Dus ik vind een opleiding toch wel belangrijk, omdat je toch zaken tegenkomt, dat je toch op een andere manier gaat oordelen en beslissen. Dus ja, binnenhuis zat erin, het was onomkeerbaar.
Voor mij was het een beetje twijfelen, in die zin dat ik sowieso wist dat ik een artistieke richting wou ingaan. Ik was toen ik jong was al heel veel bezig met dans, dus waarschijnlijk heb je dat ooit al gelezen in interviews. Dus ik heb effectief nog audities gedaan met Jan Fabre, ik heb nog gedanst met Mark van Rungst. Dus ik was eigenlijk wel nog bezig met hedendaagse dans, daar was ik enorm door gefascineerd. Dus eigenlijk de wereld van toneel, dans, vond ik heel boeiend. Anderzijds ben ik ook altijd iemand geweest die heel veel met kleding bezig was. Ik bedoel, ik was geïnteresseerd in mode. Ik vond het ook fantastisch als puber of jonge student architectuur om in dorpen in kleding te gaan zoeken in winkeltjes die niet bestaande waren, waar je dan nog in de stok nog vesten, leuke vesten of schoenen. Hey, well, in die tijd was het allemaal een beetje new wave, maar ik ben toch wel ergens een beetje een new waver geweest. Ik ben ook een kids van de 80s, dus ik ben ook helemaal in dat tijdperk opgevoed geweest en ik was er enorm door gefascineerd. Maar ik was ook geïnteresseerd in de modewereld op zich toen al, toen dat mode nog niet zo gehyped was zoals nu. Dus ik ging toen al naar de eerste modeshow in Antwerpen, vanuit Lokeren met de trein, hup, hier naar Antwerpen. En het is effectief zo. Dus uiteindelijk heb ik dan gekozen voor architectuur. Mits een beetje aanbevelingen van mensen in de entourage van mijn ouders die mij effectief in die richting wat geleid hebben. Maar ik weet heel goed, mijn eerste kandidatuur van architectuur was ik zwaar gebuist op mijn theoretische vakken. Ik had Latijn-Grieks gestudeerd, dus al mijn wetenschappelijke vakken waren niet mijn sterkste. En in mijn achtergrond, alleen mijn achterhoofd, was ik nog altijd geïnteresseerd in de mode. En dan ben ik heel stiekem naar Antwerpen gegaan om mijn ingangsexamen te doen voor mode te studeren onder Linda Loppa. Ik was erdoor, maar ondertussen had ik tweede zit. En in die tweede zit was ik ook geslaagd. Dus ik moest kiezen en ik ging naar tweede kandidatuur architectuur. En met een beetje spijt in het hart heb ik dan de mode moeten opgeven. Dus eigenlijk had ik eigenlijk wel een modeontwerper kunnen zijn, ook eerlijk gezegd. En ik denk ook niet dat dat heel ver weg ligt ergens van architectuur. Ik zeg altijd, mode is een beetje een architectuur voor het lichaam. Het licht wat het licht. We doen dus ook patronen, verhoudingen. Voilà. Ik ben altijd een hele grote bewonderaar geweest van Martin Margiela. Ik ben ook altijd een bewonderaar geweest van Anne. Maar ik ben ook een hele grote bewonderaar van Dries. Dus uiteindelijk is dat heel subjectief. Hè. Uiteraard, oké, je ziet, ik ben altijd in zwart of in donkerblauw gekleed. Al heel mijn leven lang. Ik bedoel, dat is mijn uniform. Voor mij, ik denk effectief dat ik eerder in de richting van Martin Margiela. Dus ik zou eerder zo een
architecturale, maar mooie materies.
Mooie materies, mooie vormen, een beetje tijdloze terug. Die kleerkast met die tijdloze stukken die je eigenlijk eindeloos kunt combineren, wars van seizoenen en wars van mode. Ja. Dus ik denk dat ik eerder zo zou geweest zijn. Ik bedoel... Maar toch ook wel met een bepaalde architecturale uitstraling, dat wel. Ik bedoel, ik ben absoluut ook niet vies van ook iets te verrassen. Hè? Van ook eens effectief een andere vorm te creëren, hè? Of een overgedimensioneerde vorm. Hè? Als je, nu niet te extreem, als je ziet wat Demna met Balenciaga doet, daar zijn eigenlijk ook vrij klassieke stukken, maar die dan volledig gerevisioneerd worden, een beetje gedeformeerd worden. Eigenlijk wel een beetje Martin Margiela-achtig van vroeger, maar nog extremer. Ik kan mij er wel iets van inbeelden. Ik bedoel, ik heb de show nu eergisteren terug online gezien en ik was uiteraard gefascineerd door de architectuur, dus die circulaire doom waarin dat die show zich heeft afgespeeld met die sneeuw, die wind, ook natuurlijk een teken van de oorlog met Oekraïne. Die modellen die effectief zo heel bevroren, zo echt als vluchtelingen, refugees erdoor lopen, maar als je dan effectief die silhouetten ziet en die basics, maar dan toch een beetje verknipt, een beetje zo amorf rond die lichamen, dat was toch iets dat niet onopgemerkt voor mij was en dat toch wel ergens beklijvend was en werd er ergens ook wel een bepaalde vorm van conservatisme in zit, maar die toch helemaal herwerkt is in zijn dimensionering en zijn vormgeving. En dat is toch ook wel iets dat mij aantrekt. Ik zou absoluut niet een boring collectie maken. Ik bedoel, dat is zeker een vast niet. Ik bedoel, er moet nog altijd een uitdaging zijn, er moet nog altijd zelf. En die eenvoud moet er ook wel nog altijd iets extra in zitten, een verrassing in zitten. Absoluut.
Hoeveel procent van je succes heeft volgens jou te maken met talent? Hoeveel met geluk?
Ik denk dat een combinatie is van beide.
In Frans zeggen ze rien tombe du ciel, maar ik denk dat dat voor het vak ook zo is.
Ja.
Ik denk dat het ook wel een samenloop van omstandigheden moet zijn. Of in Duits zeggen ze Erfolg hat viele Väter, dat zeggen succes heeft vele vaders. Hoe is dat voor jou? Zo ervaar ik dat.
Ik ben het universum, zou ik maar zeggen, dankbaar. Ofwel mijn moeder of mijn vader. Hè, want mijn moeder die kon zo zeggen van... Goh, wat heb ik hier op die wereld gebracht? Kon ze soms zo zeggen. Allee, wat heb ik hier op die wereld gebracht? En de eerste persoon... Hè, ik heb dat ook op het einde gezegd aan het leven. Ik zeg, oké, ik ben dankbaar dat jij mij op de wereld hebt gebracht. Want zonder jou en zonder papa was ik er niet. En was ik niet wie ik ben. Ik ben uiteraard ook een product van hun beiden. En ook genetisch enzovoort. Hè. En het is niet dat er zo buitensporige creativiteit aanwezig was met ons in de familie. Mijn vader is altijd wel een creatieve persoon geweest. Maar die is dan mee in de zaak van zijn vader gaan. Meer de textiel-tapijtindustrie. Mama kwam van een meer zo rechten advocatuur. Geluk...
Je hebt geluk dat je geboren bent en dat je leeft,
maar ook met de talent.
De mensen die ik ken, die succesvol zijn, er zijn drie woorden. Werken, werken, werken. Die zijn dat, want de mensen denken dat... Maar er moet zoveel voor gebeuren, voordat dat resultaat daar is. Dus het is niet alleen maar die factor geluk. Ja, we hebben geluk omdat je moet gezond zijn en talent zal er zijn. Maar dat moet ook niet... Dat wordt ook gecultiveerd en dat moet gestimuleren. En ik denk dat dat alleen maar groeit en evolueert. De basis moet er zijn. Maar ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is.
Het is absoluut een samenloop van omstandigheden. Maar je ziet dat ook... Allee, bedoel, ik zie dat... Heel veel ook met mensen die komen solliciteren. Hè. Je hebt mensen die bijvoorbeeld pragmatisch of mathematisch hè, of heel sterke portfolio's hebben, enorm onderbouwd, inhoudelijk, hè, maar die dan niet het creatieve talent hebben om bepaalde zaken aan te voelen, vorm te geven en zich te kunnen inleven in die zaken. Ja, en dat zijn zeer talentrijke mensen. Pas op, dat zijn zeer getalenteerde jonge mensen, jonge afgestudeerde mensen. Maar die missen dan net iets. Oftewel zijn die te academisch. Hè? En die zullen op vakkundig zullen die perfect zijn. Maar die missen dan net, laten we het ons weer talent noemen, om met hun vakkundigheid ook verder te gaan. En het lef en de diplomatie en de doorzetting te hebben om er ook iets mee te doen en zichtbaarheid te hebben. Er zijn heel veel talentvolle mensen die eigenlijk niet succesvol zijn.
Nee.
Er is heel veel talent. Ik heb dat, bedoel, dat, mensen die zich er ook gefrustreerd voelen. En dan is soms ook de vraag, en dat is heel moeilijk, dat is, soms, dat is de vraag die ik mezelf stel van, hey, wat hebben wij dan als geluk gehad om te zijn wie dat we zijn? En die anderen die dan toch wel het talent hebben, die het niet lukken om van de grond te komen. En ik, dat is zo heel dubbel, want dat doet mij pijn ook. Omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn met talent en die net niet. En dan is het net zoiets wat Gert zegt van oké, mensen met talent, je moet er ook iets mee doen. Dat komt niet zomaar uit die lucht gevallen, gelijk dat Gert zegt. Je moet daar echt wel aan werken. En je moet verdorie doorzetting hebben en dat in je handen nemen en dat ook gebruiken. Je hebt ook heel veel mensen die talent hebben die er gewoon niet weten hoe dat ze er moeten mee omgaan. En al ja, ik weet niet of je ermee akkoord bent, maar dat is zo'n beetje het gevoel dat ik heb. En het geluk... ja, bedoel, maar dat geluk is soms... Ik noem dat dan spontaan. Oké, het geluk dat je geconnecteerd wordt, dat je geïntroduceerd wordt. Maar dat
nee,
geluk...
maar ik zeg ook dikwijls, we leven altijd op het juiste moment. Je kunt niet zeggen, had ik toen geleefd, had ik
dat
nu geleefd.
Waar.
Het is ook een feit, gelijk de mode is opgekomen in Antwerpen. Het is ook de periode dat wij begonnen zijn. Ja. Antwerpen was echt een magneet voor de wereld. Mensen komen graag naar Antwerpen. Ja. Dat is ook voor jou en voor mij een geluksfactor geweest.
Ja.
Ik heb het ongelooflijk geluk gehad om voor Dries van Noten te mogen werken. Dat is ook een factor in heel dat geheel van groeien.
Ja.
Want uiteindelijk ben ik op die manier in de wereld geïntroduceerd geweest en aanhanging gehad. Dus dat zijn eigenlijk allemaal factoren tot je niet kunt zeggen, oh, vroeger was het beter. En de toekomst weten we ook niet.
Dit
maar voor ons
is
twee is dit leven, dit moment wel net het moment geweest. Vandaag is dat weer totaal anders. Ik weet niet of ik vandaag terug zou, als ik vandaag terug opnieuw zou beginnen, het op exact dezelfde manier zou doen. We leven nu in een andere tijd terug, met een andere drive. De mode vandaag of 30 jaar geleden is ook een totaal ander gegeven geworden. Maar dat is voor interieur ook zo. Dus ik denk dat het ook een facet is dat je moet ervan bewust zijn. Want dan kan dat soms niet horen. Dat men, ja, maar vroeger, of jullie hebben of die, niemand heeft meer gelukt dan de anderen. Je kunt echt malchance hebben in levens. Dat wil ik niet zeggen. Maar eigenlijk hebben allemaal... Ik denk dat er veel mensen heel veel kansen geboden zijn.
En
maar er niks
gebruiken.
Mee gebeurd is.
Ja, dat klopt.
Dat denk ik ook. Dat er heel veel verloren talent is dat niet geëxploiteerd is. Hoe verrijkend is het om met internationale merken samen te werken? Zijn ze noodzakelijk om het te kunnen maken?
Ik ben creatief directeur van Molteni en Dada. Dus ik zit eigenlijk, voor meer dan een helft ben ik gekoppeld aan de hele cultuur van Italiaanse design door mijn eigen persoonlijke, professionele participatie en belangrijke rol dat ik erin speel. Vind ik dat belangrijk? Ja, want anders zou ik het niet doen. Waarom vind ik dat belangrijk? Omdat als we nu spreken alleen over die design, Italiaanse design, toch wel iets is dat niet onopgemerkt kan zijn of kan blijven in de wereld van de meubel op zich. De cultuur rond design in Italië is altijd heel belangrijk geweest, met toch wel heel belangrijke Italiaanse designers. En vooral de bedrijven ten noorden van Milaan spelen daar een enorme belangrijke rol in. Door de know-how, de ambachten, de manier van het nog kunnen maken. Ook al is dat geïndustrialiseerd, toch lukken zij dat nog altijd nog te doen op een manier dat de ambacht of de hand van de persoon die het maakt nog altijd leesbaar of tastbaar is. Ik vind dat heel boeiend, omdat eigenlijk op die manier eigenlijk ik heel de registers van het wonen... moest ik alleen maar denken aan het wonen binnen België of binnen de Vlaamse cultuur, dan zou dat heel frustrerend zijn en dat zou mij enorm veel beperkingen opleggen. Enerzijds, oké, ik heb een ander karakter, ben heel nieuwsgierig. Na mijn studies van architectuur heb ik zelf in Milaan 2 jaar gewerkt en gewoond, dus ik heb dat ook een beetje in mij. Dus die Italiaanse cultuur en heel die meubelindustrie is iets dat mij boeit, ook gewoon aan zich. Ik bedoel, het is niet... dat ik daar zeer fanatiek mee bezig ben. Ik doe dat wel. Voor mij zijn dat stijloefeningen. Hè, om effectief...
Maar is het ook geen verlengstuk van de architectuur? Dat je daar het beste
absoluut.
In vindt?
Het is zeker een verlengstuk van die architectuur. En dan zeker met Molteni en Dada. Of dat Molteni en Dada ook enorm gelinkt is aan de cultuur van architectuur, maar ook aan de cultuur van kunst aan zich. Dus dat zijn geen meubelfabrikanten die zich alleen maar beperken tot het meubel. Maar die zien dat ook in een veel ruimere context. Ze zijn ook een van de stichters, de grootvader van Il Salone. Dus zij hebben het gewoon in hart en ziel in zich. En het is voor mij heel boeiend om te kunnen terugblikken in heel die historiek, die geschiedenis van het design van vroeger. Toen ik in de jaren 80 naar de meubelbeurs ging van Milaan en ik zag meubels van Aldo Rossi, Meda, Scarpa, noem maar op. Dat was ik enorm... ik was een jong architect, dus ik dacht ook als een architect. Dus ik bekeek ook het meubel met het oog van een architect. En ik dacht dan altijd, die Italianen deden het toch weer wel anders dan wat wij doen. Want wij kennen dat hier niet.
Maar die cultuur is daar. Hè? Ik bedoel, wat Parijs voor de mode was, is Milaan voor de meubels. Ja. En dat is over heel de wereld erkend. Hè? Ja. Of wij nu in Azië zijn of in de dingen. Ze kijken allemaal naar wat daar gebracht wordt. En dat is ook, dat is ook de referentie. Hè? Dus er is geen alternatief voor. Ze zijn er zo sterk in geworden.
En dat is effectief ook een enorme extra toegevoegde waarde aan mijn activiteit als architect, als Belgisch architect. Niet alleen binnen België, maar ook naar het buitenland toe.
Bij mij is dat design gebeuren minder, omdat 90% renovatie. En nu kunnen mensen wel zeggen, ja, ik hou van klassiek en modern. Dat kan ik ook niet meer horen. Ja. Maar dus voor mij is de clash soms te groot met in die renovatie. Omdat het altijd heel iconically staat die bank daar dan, of staat die stoel daar. En daar ben ik dan van wel willen weggaan, omdat ik vind in die renovatie van zo'n woning met heel veel historische elementen, doe ik liever een invulling die meer blend in om dat huis te laten leven, dan nog 10 keer wauw te moeten roepen voor een iconisch meubilair. Dat is een totaal ander gegeven dan bij Vincent. Dat is die architectuur, dat lichtspel, die ruimte, die volumes. En daar doet hij het blend ook in dat geheel. Maar in mijn projecten blendt dat niet in. Dan is dat wauw. Dan is dat too shouting. En daar word ik dan enorm moe van, om dan al die uitleg van dat designmeubilair werkt niet zo goed in dat soort type renovaties die ik uitvoer. Dus het hebben beide een andere functie. Dus dan ga ik meer kiezen toch voor zaken die meer eigenlijk in het geheel, omdat ik vind dat ook, het is ook heel vermoeiend om 5 keer wauw te moeten roepen in een huis, hoe fantastisch dat is. Ik vind het soms een grote kracht dat je dingen kunt doen, dat je bijna niets gedaan hebt. Mijn grote uitdaging is dat je de ingrepen niet ziet. Mm-hmm. Voor mij is kwaliteit ook dat er een logica is. Als het goed is, hoeft er niet over gepraat te worden. En dan moet dat heel natuurlijk verloop zijn. Maar zo van al die contrasten. En ik zeg ook, het is niet omdat er één scheve poot aan een tafel staat, dat het een design is. Het moet in zijn geheel een design en een ontwerp zijn. En dat gaat op die plekken goed kunnen functioneren, maar niet altijd in de zaken waar ik mee bezig ben.
Dit was Tegenpolen, een vierdelige podcast van Knak Weekend met interieuriconen Vincent van Duyssen en Gert Voorjans. Opgenomen in The Apartment van Graanmarkt 13 in Antwerpen. Heb je ervan genoten? Aarzel dan niet om deze podcast en het kanaal van Knak Weekend met anderen te delen. In een volgende aflevering zetten Voorjans en Van Duyssen een gesprek verder.